Van je familie moet je het hebben. Johannes de Doper. Wat weten wij eigenlijk van de familie van Jezus? Zijn moeder Maria, zijn pleegvader Jozef. En Jezus heeft ook broers en zussen. En er is ook een tante en een oom. Elisabeth en Zacharias en hun zoon Johannes. Een neef van Jezus. Die neef is belangrijk. Al voor ze geboren zijn, ontmoeten die twee elkaar. Johannes in de buik van zijn moeder Elisabeth en Jezus in de buik van zijn moeder Maria. Lucas vertelt dat Elisabeth merkt dat het kind, Johannes, opspringt in haar buik als de zwangere Maria haar een bezoek brengt. Op een oud altaarstuk is dat prachtig afgebeeld. Daar zie je Johannes en Jezus elk in de buik van hun moeder en als je goed kijkt, zie je dat Johannes knielt. Ze hadden nog geen echo-apparaten toen, maar dit komt in de buurt. Als Jezus met zijn werk begint, is het eerste wat hij doet, hij gaat naar zijn neef Johannes toe. We luisteren naar Sacred Chant, een Gregoriaanse chant over Johannes de Doper. Johannes bevindt zich in de woestijn. Het zou goed kunnen dat hij een aantal jaren in de woestijn heeft doorgebracht, samen met anderen die God zochten. Er is in de woestijn bij Qumran, bij de Dode Zee, een klooster gevonden waar een religieuze gemeenschap woonde die probeerde heel zuiver te leven. Heeft Johannes de Doper banden met deze gemeenschap gehad? Er deel van uitgemaakt? De evangelisten beschrijven hoe Johannes eruit zag. Hij had een kameelharen mantel aan met een leren riem en hij at sprinkhanen en wilde honing. Dat ze dat vertellen, dat doen ze niet voor niets. Het is belangrijk dat we begrijpen dat Johannes op Elia lijkt. Ook Elia droeg een kameelharen mantel met een leren riem en ook Elia at sprinkhanen en wilde honing. Johannes lijkt op Elia. Was er niet de belofte, die oude droom, dat Elia eerst zou komen voordat de Messias zou komen? De profeet Malachi zegt het zo. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. De engel Gabriel haalt volgens Lucas precies deze woorden van Malachi aan als hij aankondigt aan Zacharias in de tempel dat hij en zijn vrouw Elisabeth een zoon zullen krijgen. Ze moeten hem Johannes noemen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Lucas 1. Johannes is deze bode. En dat gereed maken pakt Johannes trouwens serieus aan. Als een boeteprediker staat hij in de woestijn, bij de Jordaan. En zijn boodschap ligt er niet om. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Wil je de koning, de Messias, ontvangen, dan moet je de rommel in het huis van je leven opruimen. Bekeer je, keer je om, doe het anders voortaan. Hoe dan, Johannes? Johannes, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen aan de schrijnende, steeds groter wordende tweedeling in de maatschappij? Wat moeten we doen aan het gebrek aan integriteit? Vul het lijstje maar aan. Delen met wie het minder heeft. Niet overvragen. Niet afpersen. Niet omkopen. De mensen lopen massaal uit. En dat op zichzelf is al een wonder. Want zouden wij massaal uitlopen om zo'n boodschap te horen? Willen we eigenlijk wel veranderen? Als teken van verandering doopt Johannes. Ze gaan kopje onder en komen als herboren weer boven. Een ander mens. Schoongewassen. Voor hoe lang? Johannes heeft ook leerlingen. Andreas, de broer van Simon Petrus, was eerst een leerling van Johannes. Die leerlingen van Johannes vasten en bidden, lezen we. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En dan leert Jezus hen het Onze Vader. Johannes doopt in de woestijn aan de overkant van de Jordaan. De woestijn en de rivier de Jordaan zijn net als het uiterlijk van Johannes niet zonder betekenis. Want zoals het volk door de woestijn op weg ging naar het beloofde land en onder leiding van Jozua door de Jordaan trok om het land binnen te gaan, zo symboliseert die doop daar in de Jordaan ook de doorgang naar het beloofde land. Naar de toekomst van God. De Jordaan is de grensrivier. En wil je het beloofde land ingaan, dan moet je die grens over. Door het water. Ook Jezus wil zich laten dopen. Is dat niet de omgekeerde wereld? Hij hoeft zich toch niet te bekeren? Jezus begint zijn openbare optreden door als het ware symbolisch de gang te maken van het volk Israël. Uit de woestijn, door de Jordaan, op weg naar het beloofde land. Zijn naam, Jezus, Jehoshua, verwijst niet voor niets naar Jozua. Hij gaat ons allen voor. Christus ging als eerste waar het water stond. Waar de diepte heerste, schiep hij vaste grond. Al wat wij misdeden is met hem vergaan. Wie gelooft is heden met hem opgestaan. Christus trok als eerste door de doodsjordaan. Wat als scheiding heerste, kan niet meer bestaan. Jezus gaat kopje onder, als een voorafschaduwing van wat hem te wachten staat. Kopje onder, maar hij staat ook weer op, uit het water. En als hij uit het water komt, is daar die stem. Jij bent mijn zoon, mijn geliefde kind. De Heilige Geest daalt als een duif op hem neer. Vader, Zoon en Heilige Geest. Johannes en Jezus zijn familie. Ze zijn verwant. Ze lijken op elkaar. Ze delen dezelfde stamboom, Israël. Ze verkondigen allebei de nabijheid van het Koninkrijk van God en dat het nodig is dat wij ons bekeren, omkeren. Deze wereld omgekeerd. Ze zijn verwant om het profetische geluid, om hun radicaliteit. Johannes is een wegbereider. De voorloper van Jezus Messias. Hij wijst van zich af op Jezus. Hij zegt, ik ben de Messias niet, ik ben voor hem uitgezonden. Johannes zal net als zijn beroemde neef niet lang leven. Zijn optreden, dat vermanende vingertje, zal hem duur komen te staan. Hij heeft kritiek op het immorele gedrag van koning Herodes en belandt in de gevangenis. Zoals vele moderne profeten, monddood gemaakt. Het kost hem uiteindelijk letterlijk zijn kop. Jezus is radicaal, zoals Johannes de Doper, vlammend, profetisch, maar er is ook een andere kant. In het evangelie naar Johannes komen we een tekst tegen die bij de andere evangelisten ontbreekt en die toch veel invloed heeft gehad. Johannes de Doper zegt dan als hij Jezus ziet komen, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Een lam is symbool van kwetsbaarheid, onschuld, zachtheid, een dier zonder geweld, symbool van zachte krachten. Zal Jezus zo de zonde van de wereld wegnemen? Het Lam Gods is een vast onderdeel geworden van de katholieke mis. Het wordt gezongen tijdens het breken van het brood, de hostie. Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Ontferm u over ons. Geef ons vrede. In het Latijn, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, dona nobis pacem. In de meer ecumenisch en liturgisch gerichte protestantse kerken heeft het Lam Gods weer een plaats gekregen in de avondmaalsliturgie. Ook in het liedboek van 2013 is een aantal liederen met de tekst van het Lam Gods opgenomen. Het Lam Gods is trouwens ook de titel van dat beroemde altaarstuk dat de gebroeders Eik maakten van het boek Openbaringen. En ook in het boek Openbaringen blijkt Jezus een lam te zijn. Zijn kracht ligt in zijn kwetsbaarheid. We luisteren naar het Agnus Dei uit de Kreunungsmessen van Mozart. Henriette Roland Holst van der Schalk schreef het mooie gedicht Ik dank u voor de waarheid. Het doet mij denken aan Johannes de Doper. Ik dank u voor de waarheid, voor de drang naar haar die werkte in mij mijn leven lang. Waar zwakte tegen in verzet kwam keer op keer, maar die het hart altijd moest zijn Heer erkennen in het eind. Hoe lang het somtijds vocht tegen de erkenning. Dank dat rust nog duur, dat hart vond in de leugen, maar haar puur en louter oog altijd het ontmoeten zocht. O, dank dat ge haar zond, uw ademtocht, tot mij, me iets openbarend in de tijd, die ge alle liefde, schoonheid, waarheid zijt, in eeuwigheid.